Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen maandag zuster Martina Catharina Struik is overleden. Ze mocht de leeftijd bereiken van 101 jaar. De rouwdienst en begrafenis hebben afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Laten we in verband met het sterven van zuster Struik zingen Psalm 39, vers 3. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Psalm 39, vers 3. Gemeente, dan hebben wij de volgende mededelingen namens de kerkraad. Vanmiddag is er weer een uitzending van de zondagschool. Komende dinsdagavond om 7:00 kunt u via YouTube en de kerktelefoon kijken en luisteren naar een muzikaal moment georganiseerd door de jeugd van de kerk. Er is een programma samengesteld voor jong en oud. Dat is komende dinsdagavond om 7:00. Ook de gebruikelijke uitzendingen zullen deze week weer worden uitgezonden. Hemelvaartsdag begint de dienst om 9:30. En in verband met Hemelvaartsdag is er 's middags geen voorleesmoment. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. U wordt ook meegedeeld dat de collecten zijn vandaag bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen, gemeente, Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, te allerhoogst en eeuwig goed? Psalm 25, vers 6. Thank you. Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en vervolgens zingen wij Psalm 143, het tweede vers. 143, vers 2, naar de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Openbaring hoofdstuk 15. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Openbaring hoofdstuk 15. En daar lezen wij het woord van de Heere. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen. Want in deze is de toren Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd. En die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods. En ze zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En na deze zag ik, en zie de tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden violen, vol van de toren Gods, die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan, totdat de zeven plagen van de zeven engelen geëindigd waren. Gemeente, laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En Heere, zo is het opnieuw uw goedheid dat wij samen mogen komen dankzij een verbinding die gelegd is door technische middelen. En zo zijn we toch als gemeente met elkaar verbonden, al doet het ons wel pijn en al verlangen wij er wel naar dat we weer samen kunnen komen, opdat we in uw huis uw heerlijkheid mogen overdenken, dat we mogen aanschouwen de liefelijkheid van uw huis. Heere, zou u dat ook weer willen geven, dat wij weer als voltallige gemeente samen mogen komen. En dat we samen, Heere, onder het geklank van uw evangelie mogen opkomen. En dat er ook weer een gemeenschap mag zijn met u in de bediening van het woord, maar ook met elkaar als gemeenteleden. En dat we samen ook uw lof mogen zingen als antwoord op de bediening van uw woord. Want zo vindt er toch een heilige interactie plaats in de kerkdienst, in de samenkomsten van uw gemeente. Een interactie tussen u en hen. En zo danken wij u, Heere, voor de kerkdiensten die al zo lang hebben mogen plaatsvinden. En dat u daarin ook alles hebt gegeven. Soms, Heere, waren het tijden van verdrukking dat uw kerk niet samen kon komen en dat het in het geheim moest plaatsvinden. Heere, ook wij ervaren nu dat wij nu niet samen kunnen komen. En dat geeft ons ook een zeker verdriet. En laat er ook zo mogen zijn bij ons. En laat er ook een eenparig gebed mogen opstijgen vanuit de gemeente tot u om uw ontferming. Heere, laat het toch niet een oordeel over de kerken zijn, vanwege al het geruzie en vanwege al de hoogmoed en al het verachten van elkaar. Heere, we belijden ook onze kerkelijke zonden en wij bidden u, Heer, om de doorwerking van uw Heilige Geest. En laat uw woord en getuigenis ons lief en dierbaar mogen zijn. En laten we als kerken ook niet verontreinigd worden door het vuil van de wereld. Maar dat we een heilige maagd mogen zijn voor u, Heere Jezus, als uw bruidskerk. En zo willen wij u, Heere, u danken voor de gelegenheid dat we u samen ook uw woord mogen beluisteren. Laat dat woord tot zegen mogen zijn, wanneer we verder mogen graven in dit boek Openbaring. Heere, laat er licht mogen vallen en laten ook deze teksten voor ons duidelijk mogen zijn. Dat jongeren en ouderen, kinderen, dat we als gemeenteleden hierdoor gesticht en vertroost mogen worden. We bidden u dan ook om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Heere, wij vragen u eerbiedig of u opwekkingen wilt geven onder jongeren en kinderen en ouderen. We vragen u om de doorwerking van uw Heilige Geest. En Heere, wilt u zo krachtig werken tot eer en lof van uw heerlijke naam. Heere, wil dan zo toch bekeringen schenken en het geestelijke leven wat u gegeven hebt verdiepen. Want Heer, u bent toch barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid. En daar hebben we afgelopen week over mogen nadenken, tijdens de rouwdienst van zuster Struik. Heere, Tine Struik is niet meer bij ons. Ze heeft een lang leven gehad. Maar Heer, ook al worden we over de 100, we zullen toch dit leven moeten verlaten. En de meesten van ons zullen dat niet eens bereiken. En zullen veel jonger zijn wanneer ze heen gaan van dit leven. En daarom, Heere, bidden wij u om een wijs hart, dat wij onze dagen mogen tellen. En dat wij nu in de tijd van de genade mogen ontdekken dat u inderdaad barmhartig bent en genadig en langmoedig en groot van goedertierenheid. Heere, wij bidden u voor de rouwdragende kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en ook de achterachterkleinkinderen van zuster Struik. Gedenk ook, Heere, de broer en zusters nog van haar gezin, waar ze uit voortkwam. Wil ook daar uw genade en ontferming geven. We willen u bidden, Heere, voor hen die in Nieuw-Rijsenburg zijn, waar ze alweer een doodsbericht hebben moeten ontvangen. Wilt u, Heere, hen daarin bijzonder nabij zijn en geef wanneer de dagen lang duren, dat zij toch mogen ervaren dat u een zegen wilt nalaten. En juist in moeilijke omstandigheden, geef hen goede moed en geef dat ze opgewekt mogen zijn en toch mogen zien op u en op uw toekomst en op uw woord en op uw goedertierenheid. Heere, zegen al het verzorgend personeel daar in Nieuw-Rijsenburg. Maar we bidden ook voor andere zorginstellingen op ons eiland, voor Calando en ook voor het ziekenhuis in Dirksland. Heere, wil ook allen die daaraan verbonden zijn kracht en liefde geven om dit werk te doen. Ook hen die in de thuiszorg zijn en hen die daar verpleegd worden. Ook uit onze gemeente wil geduld geven en liefde en overgave aan u. Heere, zo willen wij u bidden of u ons een gezegende dienst wil schenken. Wilt u hen die het orgel bespelen en op zo'n manier toch proberen de gemeentezang te begeleiden, wilt u hen liefde en wijsheid geven in dit werk als organisten. En zegen ook, Heere, technisch personeel, als we hen zo mogen noemen, die zoveel diensten bewijzen aan ons als gemeente ook nu in deze weken. En Heere, zegen ons als kerkenraad bij alle overleggingen die mogen plaatsvinden. En wilt u, Heere, ons voorgaan met uw heillicht en voor ons zorgen als gemeente. Heere, wij bidden u of u in uw goedheid ook ons vorstenhuis wil gedenken, wanneer vandaag koningin Maxima haar verjaardag mag vieren. We dragen haar aan u, de Heere, op. En wij bidden u, Heere, om Gods vrucht in haar hart en ziel. En laten zij en haar man, onze koning, tot zegen mogen zijn voor ons land en volk. En laat uw woord voor hen het richtsnoer mogen zijn, dat zij mogen knielen voor de koning der koningen en dat ze zo ook hun bijzonder ambt mogen vervullen in afhankelijkheid van u. We willen u bidden voor voorspoed en zegen over het koninklijk gezin en de familie. Wil in genade, Heere, op uw kerk neerzien door heel deze wereld heen. Wij bidden u om de heerlijke uitbreiding van uw koninkrijk en dat uw naam verheerlijk mag worden. Heere, wij hebben geen rechten, wij hebben gezondigd. En Heere, als u naar recht zou handelen, wat zou er dan van ons nog terechtkomen? Heere, al het geestelijke leven is door u bewerkt. Er is niets door ons bewerkt. En Heere, u bent zelf genadig en zo roept u ons toe om tot u te komen, opdat we genade voor genade mogen ontvangen. Heere, wil genadig verzoening doen over onze zonden en wil ondanks ons gebrek en ondanks ons gebrekkig zoeken van u en ondanks al onze tekorten en wilt u toch krachtig werken, ons gebed verhoren en ook nu in ons midden zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan zingen wij nu Psalm 90, de versen 7 en 9. Psalm 90, versen 7 en 9.
Thank you.
Geliefde gemeente, hebt u wel eens een vervaldatum overschreden? U kreeg een zekere tijdslimiet en daarbinnen moest u een bepaald werk af hebben. Of moest er een werkstuk ingeleverd worden. Of u moest een bepaald bedrag overmaken. Dat noemen ze ook wel eens een deadline. Maar als u dat nou overschrijdt, dan zijn daar consequenties aan verbonden. Dan kan het zijn dat je werkstuk niet meer geaccepteerd wordt. Of het kan zijn dat wanneer u het bedrag niet hebt overgemaakt, dat u een boete krijgt. Er zijn gevolgen verbonden aan het overschrijden van een deadline. En weet u, zo heeft God voor elk mens een deadline gesteld. Wij weten niet wanneer dit zijn zou. Sommigen hebben een lang leven voor zich, maar anderen zien dat hun leven opeens afgesneden wordt. En zo heeft God voor een ieder van ons een tijdslimiet gesteld. Zuster Struik werd 101. Haar vader werd 99. Sommigen komen uit een groot, of een sterk geslacht. Maar ook dat betekent niet alles. Ook haar, zuster Struik, heeft een kindje gekregen jaren geleden, wat maar 2 dagen geleefd heeft. Wij weten niet de dag van ons heen gaan. Maar we weten wel dat de Heere God ons een tijdslimiet gesteld heeft. En zo hebben wij nu het voorrecht dat we in de tijd van de genade zijn. Dat we de Heere nu kunnen zoeken. Want de Heere zegt het zo duidelijk in zijn woord. Komt, hoort, komt tot mij en uw ziel zal leven. En weet u, soms kan het ook zijn dat er een deadline is tijdens dit leven. Dat iemand de grens overgaat tijdens dit leven. Dan leeft hij nog wel. Maar dan trekt de Heere zich terug. En dan geeft hij iemand over aan zijn eigen lusten. Dan streeft de Heere niet meer. En dan gaat iemand ook hollenderwijs verder op de weg naar de ondergang. Zo heeft de Heere voor ons persoonlijk een deadline gesteld. Maar ook voor deze wereld. Want ook deze wereld blijft niet voortduren. Wij weten niet wanneer de laatste dag van deze wereld zal aanbreken. Maar die dag komt al dichterbij. En dan komt de Heer Jezus terug. En dan zal er geen tijd meer zijn. En zo kan het zijn dat oordeel van de Heere komt al tijdens het leven. En het kan zijn dat dat eindoordeel komt aan het einde, wanneer de Heere terugkomt. Maar weet u, hier lezen wij in Openbaring 15 en 16 een gedeelte dat spreekt over de oordelen van God. En het gaat hier over de eindoordelen. En nou moet u ze goed begrijpen, deze eindoordelen gaat niet alleen over het laatste oordeel op de jongste dag. Het gaat ook over eindoordelen tijdens de geschiedenis van de mensheid. Er zijn verschillende momenten geweest dat de Heere een einde gemaakt heeft, bijvoorbeeld aan een beschaving. Het Romeinse Rijk, wat zo krachtig en machtig was, dat werd helemaal verkruimeld. En dat ging onder. En zo kun je meer voorbeelden noemen dat een rijk ten onder gaat. We kunnen denken aan het rijk van Hitler, wat 1000 jaar zou duren. En het was, na 12 jaar was het al voorbij. De Heere maakt er een eind aan. En zo is het ook in de loop der geschiedenis gebeurd, verschillende malen, dat de Heere een eindoordeel uitgiet over een bepaald volk. En dat er een grote benauwdheid en een eindoordeel daar plaatsvindt. Dus die eindoordelen waar we nu over hebben, is niet alleen aan het einde, daar loopt ook dit gedeelte op uit. Maar het zijn ook oordelen tijdens het leven, tijdens het bestaan van deze wereld. U weet dat het boek Openbaring bestaat uit 7x7 profetieën. We hebben dus de 7 beelden van de kerk gezien. De 7 zegelen, die geven de verkondiging van het woord van God en de gevolgen daarvan. We hebben gezien de 7 bazuinen. Een alarmstoot, dat zijn de tijdelijke oordelen die ook plaatsvinden in deze wereldgeschiedenis. En we hebben de afgelopen weken gezien de 7 beelden van het beest. En van de instrumenten van de draak, van de duivel. Maar nu komen we dus aan een nieuw gedeelte toe. Weer een nieuwe reeks van 7 openbaringen. En daarin gaat het dus over het eindoordeel wat de Heere geeft, ook al tijdens het bestaan van deze wereld. En daar gaat het om in Openbaring 15 en 16. Vandaag doen we 15 en zo de Heere wil, volgende week zondag doen we dan Openbaringen 16. En het gaat hier om violen. Dat woord wordt hier verschillende malen bedoeld. En jongens en meisjes, als wij aan een viool denken, dan denk je aan een muziekinstrument. Maar dat wordt hier niet bedoeld, dat is met een V, maar dit is met een F. De violen. En dat komt eigenlijk van een Latijns woord, viola. En dat betekent een schaal. Betekent ook wel een flesje met een nauwe hals, daar kun je iets van uitgieten. Dus die violen is een bassin, die wordt uitgegoten helemaal. En deze schalen, die komen, lezen we ook hier, komen nog straks even op terug. Die komen uit de raadskamer van God. Ze komen uit het heilige der heiligen. Uit de tempel. Daar woont God. En daar worden de raadsbesluiten genomen. En die 7 schalen worden door 7 engelen gedragen uit die tempel. Dus we zien hier wat God besloten heeft in zijn raadsbesluiten over deze wereld. En dat zijn dan oordelen die komen zullen. Het gaat hier niet om voorlopige oordelen. Dat waren de bazuinen. Soms schrikt de mensheid op van een bepaald oordeel. Maar dat is niet een volleinding. Bijvoorbeeld Pompeji, grote vulkaanuitbarsting. In het jaar, 73, 72 na Christus. Dat was een grote vulkaanuitbarsting. Dat is eigenlijk een soort bazuinstoot. Een oordeel dat beperkt is. Maar hier gaat het om een schaal die leeggegoten wordt. Dat is een eindoordeel. En dat zou je kunnen zeggen, dat zou dan voor Rome zijn de ondergang van het Romeinse Rijk. Maar ook deze serie van 7 oordelen, die lopen uit op het eindoordeel, het allerlaatste oordeel. Dat zien we steeds met die 7 openbaringen, het loopt uit steeds op het laatste oordeel. En dat zien we bijvoorbeeld bij Israël. Verschillende malen dat er zo'n eindoordeel uitgegoten wordt. Al was de Heere toch nog weer genadig. Maar dat er toch een eindoordeel kwam. Bijvoorbeeld de 10 stammenrijk. Ze kwamen om in de Assyrische ballingschap. werden meegenomen, kwam een einde aan het tienstammenrijk. Israël, na al de goddeloosheid en de zonde en al de goddeloze koningen die ze gehad hebben, toen heeft de Heer een eind aangemaakt. Ze hebben niet geluisterd naar zijn profeten. En het volk is in ballingschap gebracht en, naar wij weten, ook niet teruggekomen. Zo zie je een ander oordeel, een schaal wat uitgegoten werd over het tweestammenrijk, over Juda. Dat gebeurde bij de Babylonische ballingschap. Toen werd Jeruzalem verwoest, de tempel verbrand. Het volk ging weg, er waren nog enkele restanten over, maar die trokken nog naar Egypte en het hele land dat verwilderde. Dat is een eindoordeel, dat is een schaal wat uitgegoten wordt. En het volk dacht ook, dit is het einde. Maar toch was God nog genadig, want de Heere wilde de Messias doen komen. Toen is de Heere toch nog weer na 70 jaar verder gegaan met Israël. En toen kwam de Messias. En de Messias deed wonderen daar in Israël. En preekte zoals nog nooit iemand gepreekt had. Ze stonden versteld van zijn prediking. En zoveel tekenen, zoveel wonderen, zoveel vervullingen, letterlijke vervullingen van de oud-testamentische profetieën. De Messias kwam en Israël heeft gezegd tot haar Messias, weg met hem, kruist hem. En dat is gebeurd. En de Heere Jezus wist wat gebeuren zou. Dat het eindoordeel zou komen. En hij heeft geweend. Geweend over Jeruzalem. Er zal geen steen op de ander blijven staan. En dat is gebeurd in het jaar 70. Toen kwamen de Romeinen. En toen is heel dat volk weggevoerd. Het eindoordeel over Israël gekomen. En het duurde 2000 jaar. En steeds werden ze overal opgejaagd. Nergens welkom. De wandelende Jood. Ze moesten overal naartoe vluchten. Totdat God hen weer genadig werd. In 1948 werd de staat Israël afgekondigd. We zien daarin genade, maar zoals u weet, wij bidden om de bekering van Israël. Maar er was een eindoordeel gekomen, maar toch nog met Israël was de Heere toch nog genadig. Al duurde het wel 2000 jaar. En zo zien we hier in hoofdstuk 15 en 16 dat de Heere na herhaalde waarschuwingen en na veel geduld en na verschillende tijdelijke oordelen om de mensen wakker te schudden, toch dan met het eindoordeel kwam. Zo had Israël toch ook tijdelijke oordelen gehad tijdens de richteren. Ze vielen weer terug in zonde. En er kwam weer een vijand het land binnen. En ze riepen weer. De Heer gaf een richter. Gaf weer herstel. Toen was er een tijd vrede. En toen weer een diepe neerval. Zo ging het door. Er waren dus bazuinstoten. Tijdelijke oordelen. Totdat het eindoordeel kwam. Waar we het zojuist over hadden. U kunt er ook misschien zien, denk ik, in wat er gebeurde in het Midden-Oosten. Ik ken de geschiedenis niet helemaal precies, maar er is 1000 jaar in het Midden-Oosten een levend kerk van de Heer Jezus Christus geweest. In Kandahar, in Peshawar. Al die plaatsen die wij kennen vanuit Afghanistan en vanuit Pakistan en vanuit Irak en Iran. Daar was het evangelie snel verbreid na Pinksteren. En daar is 1000 jaar lang een bloeiende kerk geweest. Met georganiseerd kerkelijk leven. Met vele kloosters en theologische opleidingscentra. En met bisschoppen. Terwijl wij hier nog niets hadden. En dat is zo gebleven ongeveer zo'n 1000 jaar lang. En wat is er gebeurd? Hoe is het nu daar? Het is zwarte islam. Een bedrukte, neerslachtige, overheersende religie. Die de mensen brengt in zwaarmoedigheid. Dat ze geknecht worden. En hoe is dat gekomen? Er kwam verval in die kerk en toen kwam de islam. En die heeft de kerk onder druk gezet. Ze mochten niet meer getuigen, mochten niet meer evangeliseren. Mochten alleen maar in hun eigen gebouwen nog samenkomen. Moesten belasting betalen. En uiteindelijk werden ze nog gedood en er bleef niets meer van over. Is dat niet te vergelijken met een eindoordeel dat kwam over die kerken toen? En het is juist nu heel moeilijk om onder moslims te evangeliseren. Terwijl de voorouders van de Turken en van de mensen uit Irak en Iran kennis hadden van het christendom. Maar wij hopen dat de Heere, en wij zien het ook dat de Heere genadig is, ook daar. Want ook daar begint de kerk toch weer op te leven. In Irak en in Iran. En er waren 80.000 volgelingen op een paasdienst, wat hier onlangs werd uitgezonden vanuit Rotterdam. 80.000 die hebben meegekeken vanuit Irak. Ja, de Heere gaat toch door, want genadig en barmhartig is de Heere. Dus een eindoordeel, maar toch gaat God in zijn genade en goedheid door. Maar hoe het ook zij, deze eindoordelen die hier beschreven staan, zijn ernstige waarschuwingen. Soms gaat iemand te ver. Dan geeft de Heere iemand op. Kunnen we dat misschien van koning Saul zeggen? Toen hij verhard heeft en zich verhard heeft tegen David, tegen de gezalfde des Heren. En uiteindelijk zijn toevlucht zocht bij een heks, een waarzegster. En het was nacht. En Saul ging weg met zijn mannen. Dat toen het eindoordeel gekomen was, kunnen we dat zeggen. Of Belshazzar, die aan het feest vieren is in zijn huis. En hij laat dan de gewijde, de geheiligde bekers voortbrengen van de Judeërs. En daar gaat hij wijn uit drinken. En dan komt er zo'n hand aan de muur. En die schrijft mene tekel oefarsin. En hij schrikt. Hij ging door het lint. Hij ging over de deadline. Maar had die man toen niet door. Hij was bang. Wie kan dat lezen? Toen kwam Daniel en vertelde wat er gebeuren zou. Deze nacht zult u sterven. Het eindoordeel was gekomen over het rijk van Babylon. En wat dacht u van Esau? Esau, het verbond met Abraham, Isaac en Esau. Maar Esau verachtte zijn eerstgeboorterecht. Ach, ik ga toch sterven. Wat maakt mij dat geboorterecht toch uit? En wat maakt het mij uit dat God gesproken heeft tot mijn grootvader Abraham? En dat God gesproken heeft tot Isaac? En dat ik in hun lijn moet volgen, wat maakt het mij toch uit? Hier, je mag het hebben, Jacob, en geef mij van dat rode daar. En hij at. En hij veegde zijn mond af. En hij stond op en ging weg. Esau overschreed de deadline. Hij ging door het lint. had hij zelf niet eens door. Maar zo kwam het oordeel over Esau en zijn nageslacht, omdat ze veracht hebben het verbond Gods. Het is ook allemaal een waarschuwing aan ons. Hoe gaan wij met het verbond om? Hoe zien wij de Heere? Gaan wij ook het verbond dat de Heere gesloten heeft met onze grootouders, met onze ouders, met ons? Hoe staan wij daar tegenover? Zijn wij ook onverschillig? Zeggen we ook, ach, wat maakt het mij toch uit als ik maar vooruit kom in het leven? En al het andere, dat komt wel een keer. En je wilt van het leven genieten, daar gaat het toch om. Wat voor verschil is er tussen Esau en jou dan? Ben je misschien ook bezig door het lint te gaan, de grens te overschrijden, zonder dat je het zelf doorhebt? En je schrikt niet eens, Esau schrok niet toen hij daar wegging uit die tent van Jacob. We kunnen de deadline overschrijden zonder dat we het zelf doorhebben. Vers 1 begint dan te vertellen dat Johannes een ander groot en wonderlijk teken in de hemel zag. En wat zag hij? 7 engelen hebbende de 7 laatste plagen. Want in deze is de toorn Gods geëindigd. Deze 7 engelen moeten de 7 laatste plagen uitgieten. Hier zien wij dus de toorn en de boosheid van God, zijn rechtvaardige toorn en boosheid over de goddelozen. 7 schalen, 7 is het getal van de volheid, is Gods volmaakt oordeel. Het zijn ook de 7 laatste plagen, daarna komen geen plagen meer, dan is het voorbij. Dan is de grens overschreden, dan gaat de Heere niet meer streven met zo'n mens, dan gaat de Heere niet meer preken, dan houdt het op. Het is heel zwaar. Heel zwaar, deze laatste plagen. Want er staat ook, want in deze is de toorn Gods geëindigd. De toorn wordt leeggegoten over hen. En ik hoorde in hoofdstuk 16, vers 1... En ik hoorde een grote stem uit de tempel zeggende tot de 7 engelen, gaat heen en giet de 7 violen van de toren Gods uit op de aarde. En vers 1 van hoofdstuk 15 geeft dan de inleiding. En tussen vers 1 van hoofdstuk 15 en vers 1 van hoofdstuk 16 zien wij wat er nu gebeurt. Zien we hoe die wordt beschreven, wat er nu gaat gebeuren. Wordt uitgelegd eigenlijk. En wat zien we dan hier? Heel bijzonder hoe die oordelen tot stand komen. Wat zien we dan? We kijken in de hemel. En dan zien we de kerk van de Heere. De triomferende kerk. We zien al Gods kinderen van alle tijden en plaatsen daar. En ze staan aan de glazen zee. Maar deze glazen zee is gemengd met vuur. Vuur is toren. We hebben al eerder een glazen zee gezien. Dat zagen we in Openbaringen 4 vers 6. Toen stond er een troon in de hemel en een glazen zee als kristal. Dat is helderheid, dat is zuiverheid. En in Openbaringen 4 vers 6 was die zee, dat had betrekking op het wasvat in de tempel. Het wasvat, daar moesten de priesters zich in reinigen, wassen, voordat ze hun geheiligd werk moesten gaan doen in de tempel. Ze moesten rein zijn. En zo is in Openbaringen 4 die zee, dat grote wasvat, is een zee van kristal, dat geeft weer de reinheid en de zuiverheid van Gods kinderen, gereinigd door het bloed van Christus. Maar hier in Openbaringen 15 zien we dus weer een zee als van glas. U moet die twee zeeën niet met elkaar vermengen. Het is hier een ander beeld. Het is hier wordt het woord kristal ook niet genoemd. Hier wordt vuur genoemd. En hier wordt glas gezien. Het is helder. Je kunt het zien. Het is heel duidelijk voor een ieder. Glas als met vuur gemengd. Dit is ook geen wasvat om te reinigen. Dit is een groot meer, een grote zee. En aan de oever van de zee staan Gods kinderen. En ze loven en prijzen de Heere om zijn oordelen. En waar doet u dat aan denken? Het volk dat stond aan de oever van de zee, ja, aan Mozes, aan de Rode Zee. En ze zingen hier ook het lied van Mozes, maar ze zingen ook het lied van het Lam. Het beeld hier is van de Rode Zee, de verlossing voor de Israëlieten, maar een groot oordeel over de Egyptenaren. Hier zien we Gods kinderen die de overwinning hebben gekregen. Ze hebben dat niet zelf bereikt, dat hebben ze ontvangen. De overwinning over die draak en over dat vreselijke beest en over de valse profeet, het beest uit de aarde. En ze hebben de overwinning over Babylon gekregen. Al de verleiding van de wereld, ze hebben de overwinning gekregen, verlossing. En ze staan daar aan, de glazen zee. Ze hebben de overwinning gekregen. En dit wijst ons op de ondergang van het beest. Het beest gaat onder en de draak en de valse profeet. Daarom kerk des Heren, ook al wordt u verdrukt, ook al wordt u vervolgd, ook al moet u in het geheim samenkomen, ook al vloeit er bloed, ook al moeten martelaren het met hun leven betalen. Het komt goed, want daar aan de oevers van de glazen zee, daar jubelen ze het uit. De overwinning gekregen, voor eeuwig vrij. Het beest zal niet overwinnen. Het beest wordt zelf overwonnen. Ze hebben de overwinning gekregen over het beest. En over het merkteken. En over het getal 666. Zwakke mensjes. Maar ze hebben de overwinning gekregen. Meer dan overwinnen. Overwinnaars. En ze staan daar met citers in hun handen. Citers, snareninstrumenten, een soort harp. En daar zingen ze. Het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods. Toen Mozes daar met het volk stond en de Rode Zee had al die Egyptenaren bedekt. En ze zagen de dode lichamen van de Egyptenaren aangespoeld aan het strand. En ze hebben ze het uitgeroepen. Je hebt het paard en de ruiter in de zee gestort. En ze gingen zingen met beurtzang. De Heere is mijn heil geweest. Hij is mij tot heil, mijn kracht en lied. Daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. Dat was het lied van Mozes, de dienstknecht Gods. Maar ze zingen hier ook het lied van het Lam. Het Lam gaf ware verlossing. In feite passen deze beide liederen in elkaar. Het lied van Mozes, het lied van het Lam, het is het lied van de verlossing. het lied van de overwinning. En ze prijzen de Heere dat hij zijn rechtvaardige oordelen uitgiet op de vijanden van de kerk. De Heere Jezus heeft al de overwinning gekregen over de dood, over graf, over de duivel. En hier zingen Gods kinderen het lied van de overwinning over deze vijanden. Misschien waren ze op aarde gedood. Misschien waren ze daar veracht. Misschien werden ze daar uit hun handelsgilden weggestoten. Misschien werden ze uit hun huizen verdreven. Maar hier zingen ze van Gods overwinning die zij ontvangen hebben. En dat de Heere hen nooit verlaten heeft. En hen altijd nabij is geweest. En hen altijd kracht heeft gegeven. Ook in het lijden, ook in de gevangenschappen. Ook onder alle omstandigheden. Goede moed te hebben. Dat ze toch weer verlevendigd werden. Al werden ze soms verdrukt. En al werden ze ook soms zwaarmoedig en bedrukt en aangevallen. Maar de Heere trok hen eruit. Want de Heere heeft persoonlijke zorg voor al zijn kinderen. En hij weet de weg die ze gaan moeten. En de Heere is er om hen weer te verlevendigen. Want hij bidt dat hun geloof niet zal ophouden. En nu zijn ze daar waar ze de overwinning gekregen hebben. En nou zingen ze hem de lof en de eer toe. Zo is toch ook in het persoonlijk leven. Wanneer u de Heere mag kennen, hoe kwam dat? Vroeg u naar de Heere? Of vroeg hij naar u? Wie heeft u vastgehouden toen u weer uitgleed? Toen u dacht, nou zal God niet meer genadig zijn. Wie hield u vast? Het was de Heere. Steeds weer opnieuw. Hij was de eerste. Hij zal ook de laatste zijn. Hij heeft u gedragen. Al de dagen van ouds en tot de grijsheid toe zal hij dezelfde zijn. Want het is trouw al wat hij ooit beval. Hij is een volkomen zaligmaker. Wat een troost. Daar kunt u mee verder. Met die God. Niet met uzelf. Niet met uw eigen kracht. Want die hebben we niet. Maar met hem. Met die heerlijke God die altijd draagt. En wanneer u uzelf niet kunt zalig maken en uzelf het geloof niet kunt geven, werp uzelf op hem. Hoort. Kom tot hem. Uw ziel zal leven. Jesaja 55. Het is zo waar. Hij is een volkomen zaligmaker. En hij geeft de overwinning aan een volk dat het zichzelf niet redden kan. En hier zien we hen. Ze zijn meer dan overwinnaars. Hij heeft hun gered uit de klauwen van het beest. Hij heeft hun gered al werden ze verpletterd onder die berenpoten van dat beest. En werd hun bloed op de aarde gestort. Toch heeft hij hen gered. En hier wordt de Heere bezongen. Vers 4. Gij alleen zijt heilig. Het woord dat gebruikt wordt voor heilig is hier een bijzonder woord. Een bijzondere heiligheid. Het betekent een zeer reinheid, een witte, heerlijke, zuivere heiligheid. God is volkomen recht, heilig. En daarom zingen Gods kinderen in de hemel over Gods rechtvaardige oordelen. Deze oordelen moeten komen. God wordt erom geprezen. En straks zullen al Gods kinderen de Heere prijzen om zijn oordelen. En het zal zo zijn in die dagen dat de ouders de Heere zullen prijzen om zijn heilig oordeel over hun eigen kinderen die niet naar God wilden luisteren. Dat kunnen we nu niet voorstellen. Maar zo zal het zijn. En toen de moeder van Charles Spurgeon haar kleine Charles Spurgeon op schoot nam en zei: Charles, dan moet je goed luisteren. Als jij de Heere niet gaat vrezen en zoeken, dan zal je moeder dat straks tegen de Heere zeggen over jou. En dat maakte zo'n indruk op Charles Haddon Spurgeon, dat hij wist, zijn moeder hield zoveel van hem, zorgde altijd voor hem. En zo zijn moeders. Ze hebben liefde voor hun kinderen. Ze staan altijd klaar voor hun kinderen. Kostbaar. Maar hier zien ze dat Gods kinderen zullen gaan juichen. De Heere aanbidden. Want ze zijn vol met God. Met de heiligheid en de heerlijkheid van God. Hij is alles. Zo alleen kan het. En zo zal het gebeuren. Hier wordt God geprezen. Het moet zo zijn. Hier ziet u ook de enige echte band die er is. Zelfs band tussen man en vrouw, of ouders en kinderen, of grootouders en kleinkinderen. Het zijn diepe banden. En nu doen we alles voor elkaar. Zo hoort het te zijn ook. Met zelfverloochening voor elkaar. Maar er is eigenlijk maar één band die blijft. Dat is de band tussen God en zijn kind. Dat is de enige band die straks overblijft. Straks is het niet meer man en vrouw. Of ouders en kinderen. Die enige band die er is tussen de Heer en zijn kinderen. Dat blijft de volledige gemeenschap met Christus. God wordt geprezen om de oordelen die hij uitgiet over de aarde. En hier in vers 5, daar ziet u hoe die oordelen plaatsvinden. Want in vers 5 ziet Johannes de tempel, de tabernakel van de getuigenis, geopend. Dat wijst op het heilige der heiligen. Dat wordt geopend en daar komen engelen uit tevoorschijn. Dat is die raadskamer van God. 7 engelen. En ze komen uit de tempel. En die engelen zijn rein. Want die oordelen zijn rein. Het moet zo zijn. Het is niet gemeen, het is niet hard, het is niet nee, het is volmaakt heilig. Want die engelen zijn bekleed met witte lijnwaard, linnen witte klederen. En aan de borst zijn ze omgord met gouden gordels. Ze zijn rein, heilig, zuiver. En ze krijgen gouden schalen, dat is ook rein, heilig, zuiver. En die zijn vol met de toren Gods. Het zijn de rechtvaardige oordelen Gods. En dat wordt nu uitgegoten over de boze mensen. Er wordt niets meer ingehouden. Geen verhindering. In vers 7. En een van de vier dieren gaf aan de 7 engelen 7 gouden violen. Vol van de toren Gods die in alle eeuwigheid leeft. Die toren wordt uitgegoten. Van de God die in alle eeuwigheid leeft. En die toren blijft op hen. Zolang God er is. En God is er altijd. Zo wordt die toren eeuwig uitgegoten. Nooit houdt het op. Het is om angstig van te worden. Zo ernstig is het. Die toren houdt niet op. Vers 8. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. Wat betekent dat? In de tempel, wat stond daar? Het gouden reukofferaltaar. En daar ging de priester naartoe en ging hij bidden om zegen over het volk. Bidden om afwenden van oordelen. Bidden om ontferming. Maar u weet uit het Oude Testament dat toen de tempel ingewijd werd, dat rook vervulde de tempel. En de priesters konden daar niet staan. Ze moesten daar naar buiten toe. De heiligheid des Heren vulde die tempel. Ook het heilige waar het reukofferaltaar was. Daar konden ze een tijd niet zijn. En na een tijd trok de rook weg en dan konden ze hun werk doen. Zo wilde de Heren dat. Maar als er rook was, konden ze niet zijn. En nu is het heilige vervuld met rook. Niemand kan er zijn. Er kan geen voorbeden meer plaatsvinden bij het gouden reukofferaltaar. God staat het niet meer toe dat er gebeden wordt om een afwending of een uitstellen van zijn oordelen. Nu is het voorbij. De deadline is overschreden. Nu is het uit. En er komt geen voorbeden meer. Want rook vervult de tempel. En niemand kon in de tempel ingaan totdat de zeven plagen van de zeven engelen geëindigd waren. Wie kent de sterkte van uw toren en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Dat vroeg Mozes. En hier zien wij die toren, die ongemengd vallen zal, over boze mensen, over allen die buigen voor het beest, over alle naamchristenen, over alle schijnchristenen, die met hun uiterlijk in de kerk zitten, maar met hun ziel en hart midden in de wereld zitten. Hier wordt de toren uitgegoten over hen die verleid zijn door de valse profeet om de leugen te geloven. En dat God hen dan als straf een kracht der dwaling zal geven, dat ze de leugen zullen geloven van de valse profeet. Hier zien we de toren van God over hen die Gods geboden met voeten treden. Die immoreel leven, die horen bij Babylon. Deze mensen denken niet eens aan de toren van God. Dacht u dat Esau daaraan dacht? Of dat Belsazar daaraan dacht toen hij bezig was te feesten? Vele mensen denken niet aan de toren van God. In vele preken wordt ook niet meer gewaarschuwd voor de toren van God. Er wordt wat aangepraat dat Jezus de toren gedragen heeft. En nu kunnen wij gewoon verder gaan met ons leven. Maar er wordt vergeten dat dat volbrachte werk van Christus toegepast moet worden in het hart. Jongens en meisjes en jongeren, dat werk van de Heer Jezus, dat hij volbracht heeft, dat moet nou in je hart komen wonen en werken. En dat het doortrekt door heel je leven heen. En dat heel je leven zich gaat ontvouwen en gericht op de Heere. Dat heel je leven, heel je bestaan van God is en aan hem gewijd is. En denk niet dat dat iets naargeestig of vervelend is. Dat is juist zo heerlijk. Dat maakt het leven de moeite waard. Want God is goed. En al wat hij doet is goed. En hij geeft wat goed is. Zijn inzettingen zijn goed. En zijn geboden. En de afschermingen die de Heere gegeven heeft zijn goed. Als je daar doorheen breekt, dan kom je in de ellende terecht. En Nederland komt in de ellende terecht. En in de verloedering en in de vereenzaming. Vanwege al de echtscheidingen en al het immoreel gedrag. Het is zo goed om met God te leven. Maar als je het niet doet, dan komt het oordeel. Dan heb je eerst een ongelukkig leven. Zonder vrede, zonder zin, zonder inhoud, zonder doel, een leeg leven, alleen maar jagen achter meer en meer genot en geld. En je hebt een leeg leven. En aan het einde komt er nog de rechtvaardige straf. En dan zul je beseffen, het is waar. Ja, ik verdien dit. Ik heb God nooit de eer gegeven. Terwijl hij de hemel en de aarde geschapen heeft, de zon, de maan, de regen, alles heeft hij allemaal geschapen. En ik heb nooit om hem gegeven. Het zal branden in de ziel. En daarom dat verlossingswerk van de Heere Jezus, dat moet toegepast worden in het hart. En denk nou niet, nou dat is zo hoog, zo ver, daar kan ik nooit bij. Nee. Nabij u is de Heere. Hoort. Luistert. Kom tot mij. Uw ziel zal leven. Hij zal je inlijven in Christus. Hij zal je beschermen. Hij zal je leren de weg die je gaan moet. Hij zal je leiden. En dat jij zegt, Heere, ik weet het niet, ik kan het niet. Ik heb u nodig. Uw woord, uw wil, uw liefde, uw kracht, uw nabijheid. Heere, leg beslag op heel mijn leven. Dan zal God je zegenen. En dat gebed horen. Want je ziel zal leven. Lees het vanavond maar na, Jesaja 55. Ik heb het juist vanmorgen gelezen voor mezelf. Ik kwam als zo aan de orde. En werd je er weer bij bepaald. Bij die tekst. Wat is het toch mooi. Zo eenvoudig. En zo diep. Hij geeft het geloof. Een nieuw leven. Een gemeenschap met hem. De dood wenkt ieder uur. Zonder dat je het weet, kun je de grens gepasseerd zijn. Laten we dan nu toch, in de tijd der genade, de Heere zoeken om het leven bij hem te zoeken. Omdat Christus alles volbracht heeft. En dan zult u ook zingen. En dan zul jij het zingen. Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere. Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der heiligen. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 98, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. Heilige God, Heere der Heerscharen, hoe heilig zijt gij en rein in al uw weg en werk, ook in uw oordelen. En ook in het feit dat u vaders en moeders liefde geeft voor hun kinderen, dat ze alles voor hun kinderen willen doen. Wij danken u voor die liefde van vaders en moeders voor hun kinderen. En geeft u hen kracht, Heere, hun kinderen de weg voor te houden en voor te leven. En laten we als vaders en moeders ook zelf dicht bij u leven. Dat de kinderen het mogen merken, niet zozeer aan woorden, maar juist door de houding en door daden. Dat vader en moeder de Heere vrezen. En dat de kerk de hoogste plaats inneemt in het leven van vader en moeder. En dat dit alles met liefde gebeurt. Opdat de kinderen het mogen zien en getrokken worden. Want woorden wekken, maar daden trekken. Heere, laat er zo liefde mogen zijn in onze gezinnen. En wilt u werken, Heer, en de gebeden horen van ouders voor hun kinderen, voor hun eeuwig behoud. En wilt u ze behouden, Heere. Want, Heere, u werkt toch door de geslachten heen. En we kunnen het ook terugzien in de geslachten, voor zover we ze gekend hebben, uit het verleden. En dan kijken we naar de toekomst, naar de opkomende geslachten. Heere, wilt u doorwerken tot een eeuwig behoud. Dat wij en onze kinderen behouden mogen worden vanuit het geweld van het beest. En de list en de leugen van dat andere beest. En dat wij u mogen toebehoren. Dat we bewaard worden voor de verloedering en de immoraliteit en de verwording en de seksuele losbandigheid van deze tijd, waar de bittere vruchten van geplukt worden. Heere, geef dat wij niet te ver zullen gaan. Maar geef, Heere, dat we niet door een deadline zullen gaan. Maar geef dat wij nu, in de tijd der genade, tot u zullen komen. Naar uw stem zullen luisteren. En dat we zullen knielen aan uw voeten, Heere Jezus. En u smeken om ook onze God en onze zaligmaker te zijn. Onze koning, onze priester, onze profeet. Heere, wilt u in genade zo werken? We danken u voor uw woord van vanmorgen. Het was een ernstig woord. Laat het ook een ernstige uitwerking mogen hebben. Want u bent God. Heere, breng ons ook vanavond weer samen. En zegen ook de uitzending van de zondagschool vanmiddag. Om Jezus wil. Amen. Zo willen wij zingen Psalm 47, het eerste vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.